Het gedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen is ook van de brief, uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En dat is een van die brieven die Paulus schreef. En in zijn brieven wil Paulus de mensen in de verschillende gemeenten waarschuwen. En dat doet hij niet om angst te zaaien, maar uit liefde. En ook wil hij in zijn brieven de mensen bemoedigen. En de brieven die hij schreef waren gericht aan verschillende gemeenten. Maar niet voor niets zijn ze opgenomen in Gods woord, in de Bijbel. Dus ook voor ons hedendaagse mensen bestemd en aan ons gericht. Vorige week hebben we al gehoord dat we door ons geloof en door ons leven in vrede met God gerechtvaardigde mensen zijn door Jezus Christus. Paulus begint daar dit gedeelte mee. En vervolgt dan dat we dankzij hem door geloof in Jezus Christus toegang hebben gekregen tot Gods genade. Genade, het is voor christenen een bekend woord. En genade is iets prachtigs, dat je iets krijgt zonder dat je het verdient. Maar meestal vertrouwen we het ook niet helemaal. En kunnen we er ook niet zo goed weg mee. En denken we, er zal misschien wel ergens een addertje onder het gras zitten. En misschien is het wel logisch dat we zo denken. Want we krijgen dat van in deze maatschappij al van heel jong aangeleerd. We gaan helemaal niet zo genadig met elkaar om. En daar kun je van tevoren maar beter rekening mee houden. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo. En misschien kent u het wel. Via internet of in de krant ziet u een hele goedkope hotelaanbieding. 10 euro per persoon. Uitzicht op zee. Even lekker van huis. Niet koken, een lekkere strandwandeling. En met een beetje geluk zie je ook nog een zonsondergang. Mij lijkt het wel wat. Totdat je geboekt hebt. Want behalve die 10 euro per persoon, komt er toch ook nog even 20 euro administratiekosten bij. Nou ja, dat blijft natuurlijk nog niet duur, dus. Maar dan komt het. Dan moet je nog wel betalen voor het bedlinnen. 5 euro per persoon. En houd de portemonnee nog maar even open hoor, want voor het verplichte ontbijt mag je ook nog 10 euro per persoon betalen. En dan het diner natuurlijk, 30 euro per persoon. En niet te vergeten de toeristenbelasting, die apart wordt verrekend. Nou, tel het allemaal maar even op. En als je helemaal pech hebt en je hebt een huisje geboekt, hè, dan moet je de schoonmaakkosten ook nog betalen. En dat goedkope hotel of accommodatie, die heeft dus heel wat addertjes onder het gras. En als je dat één keer hebt meegemaakt, nou, dan houd je daar de volgende keer wel rekening mee. En we vertrouwen het niet meer als iets te mooi lijkt. Misschien weet u het nog, dat filmpje dat we een paar weken geleden hebben gekeken van Sieren, pas op, aardig. We denken al heel snel, wat zou hij of zij van mij willen? En misschien doen we er zelf bewust of onbewust aan mee. We geven iets aan iemand en eigenlijk verwachten we ook wel iets terug. Of andersom. We krijgen iets van iemand en we voelen ons gelijk verplicht om ook iets terug te doen. Nou, als we dan kijken naar genade, denk ik dat wij als mensen daar niet zo goed in zijn. Maar hoe zit het dan met die genade die God met mensen heeft? Zitten daar dan ook addertjes onder het gras? Paulus schrijft daarover in die brief aan de Romeinen 5. En we kunnen Gods genade heel goed gebruiken. Want, zegt Paulus, we waren hulpeloos en we waren schuldig. We waren ook nog zondaars en we waren ook nog Gods vijanden. En dat klinkt allemaal best heftig als je dat over jezelf zegt. Hulpeloos. Zo worden we niet graag genoemd. Want we denken maar al te graag dat we het zelf kunnen redden. En we willen niet afhankelijk zijn van die ander. Maar we lopen er toch tegenaan dat niet alles alleen lukt. We proberen het en we doen ons best. Maar sommige problemen zijn gewoon te groot. Maar ook in kleine dingen, kleinere dingen, lukt het niet altijd. Bijvoorbeeld in de omgang met elkaar. Wat resulteert in het elkaar niet meer vertrouwen. En van buiten lijkt het alsof we heel wat zijn. Maar wat zijn we soms hulpeloos en kwetsbaar. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. En met dat schuldig bedoelt Paulus hier de goddeloze. We kunnen dat zien in andere Bijbelvertalingen. Daar staat dan ook de goddeloze. Misschien kennen we de uitdrukking wel. Door het vuur gaan voor iemand. En dat betekent dat je iets, of eigenlijk alles, voor iemand over hebt. En dat je jezelf helemaal zal opofferen voor die ander. En er zijn nog maar weinig die hun leven willen opgeven voor een ander. En er staat, slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Zo zegt Paulus dat. Maar God bewees ons zijn liefde toen wij nog zondaars waren. Een zondige natuur hebben we allemaal. Maar door het lijden en sterven van Christus zijn wij vrijgesproken. En dankzij hem zullen we worden gered en niet worden veroordeeld. In het 10e vers zegt Paulus dan ook nog dat we Gods vijanden waren. Gaat dit dan ook over ons? Of identificeert Paulus zichzelf hierin? Want hij was immers eerst een christenvervolger. Maar als we spreken over zonde, dan is dat niet alleen het overtreden van een aantal regels. Zonde is ook God op afstand houden en jezelf belangrijker achten dan hem. En op die manier zijn we toch ook Gods vijanden. De woorden van Paulus zijn een feest. Een feest van genade. Hij zegt dat Jezus voor hulpeloze mensen gestorven is. God ziet hoe hulpeloos wij zijn. En hij trekt ons niet van ons terug. Jezus kwam om te doen wat wij zelf niet kunnen. Het weer goedmaken met God. Wij waren hulpeloos, schuldig, zondaars en vijand van God. Maar toch waren we al verzoend met God. Gods liefde hangt niet van ons af. En wat een ruimte geeft ons dat. We hoeven ons voor God niet te bewijzen. En we hoeven ook ons best niet extra te doen. Zodat God trots op ons is. En we hoeven voor hem ook geen dingen te verzwijgen. Omdat ze misschien lelijk zijn. God weet wie we zijn. En God kent ons. En je kunt Gods liefde niet op de een of andere manier verdienen. Je kunt die liefde van God alleen maar ontvangen. En God zegt bij voorbaat al dat hij je wil vergeven. En daarom kun je alles in je leven bij hem brengen. Of er nou goede dingen zijn, maar juist ook die slechte dingen. Ik las laatst een verhaaltje van Miroslav Volf, een Kroatisch theoloog. En het gaat over Esther. En de moeder van Esther was verslaafd aan de alcohol. En toen Esther 9 jaar was, heeft ze haar gezin in de steek gelaten. En als Esther dan ergens in de 20 is, besluit ze om haar moeder te gaan opzoeken. En ze vraagt haar moeder, ze vindt haar en ze vraagt haar moeder om vergeving. Omdat ze nooit eerder contact met haar heeft opgenomen. Haar moeder vergeeft haar. En nu zou je verwachten dat die rollen omdraaien. Dat Esthers moeder ook om vergeving vraagt, dat ze er als moeder niet is geweest. En dat ze haar dochter in de steek heeft gelaten. Maar dat doet ze niet. En het blijft een tijdje stil. Totdat Esther zegt, mama, jij hebt me in de steek gelaten. Maar ik vergeef het je. En pas toen ze dat gezegd had, durfde haar moeder haar schuld onder ogen te zien. Pas toen durfde ze om vergeving te vragen. Esther laat iets van God zien. God zegt ook, ik weet wat je gedaan hebt. Je hebt me gekwetst, maar ik vergeef je. Ik houd van je. En er staat niets meer tussen ons in. Wat een opluchting is dat. Je hoeft niet bang te zijn. Ik hoef niet bang te zijn voor God. Ik hoef me voor hem niet te verstoppen. Dat betekent trouwens niet dat God zegt, ach, het valt allemaal wel mee, zand erover. Want God neemt die zonde heel serieus. Zo serieus dat Jezus voor ons is gestorven. Hij nam onze plaats, in onze plaats de schuld op zich. Dat is genade. En dan kun je je afvragen, is die genade er ook voor mij? Zitten hier dan geen addertjes onder het gras? Zo gemakkelijk kan het toch niet zijn met Gods genade? Als wij mensen naar genade kijken, dan vatten we het op als een nieuwe kans krijgen. Die je niet moet verprutsen. Dat je je moet bewijzen en dat je er iets van hebt geleerd. Want Gods genade, die moet wel grenzen hebben. Nee dus. Gods genade kent geen grenzen. Paulus zegt dat Jezus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Wat een wonder is dat. En Paulus gaat nog verder. Als God al zo ver gegaan is, als het goed is tussen hem en tussen jou, dan is hij helemaal zeker dat God ook verder gaat. God maakt af waar hij mee begonnen is. En het is en blijft misschien heel moeilijk uit te leggen. En misschien nog moeilijker om te begrijpen en te geloven. Want is er dan niets wat we voor Gods genade moeten doen? Ja, Paulus zegt nog wel, op grond van ons geloof. Is dat dan toch dat addertje onder het gras? Maar Paulus bedoelt niet dat we heel vroom en vroom genoeg moeten zijn. Waar het om gaat, is dat je Gods liefde accepteert. Dat je zegt, ja God, ik ben hulpeloos. Ik ben schuldig. Maar ik heb uw genade nodig. Op grond van ons geloof. Dankzij ons geloof krijgen we toegang tot Gods genade. Maar hoe zit het met ons geloof? Misschien zijn we niet altijd even standvastig in ons geloof. Maar door zijn Heilige Geest helpt God ons met dat geloof. Het geloof, hebben we ook gehoord, is onderdeel van die vrucht van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als we ons laten leiden door de geest van God, dan zullen we ook groeien in geloof. En we mogen ons gelukkig prijzen dat we door ons geloof toegang hebben gekregen tot Gods genade. Zelfs onder alle ellende, zegt Paulus. Want ellende, die leidt tot volharding. En volharding leidt tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid, dat leidt tot hoop. Door te volharden in geloof, wordt ons karakter gevormd. Om uiteindelijk dat karakter van Jezus te krijgen. Wat verwoord is in die eigenschappen van de vrucht van de geest. We worden betrouwbare mensen, wat ons weer hoop geeft. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Hoop is ook zo'n woord waar je heel veel kanten mee op kunt. En misschien is het niet eens een adequate vertaling van hoe het bedoeld is met de meeste teksten uit het Nieuwe Testament. Hoop is de zekerheid dat wat wij geloven zal gebeuren. Hoop is de zekerheid dat wat wij geloven zal gebeuren. En we zouden het dan een geestelijke zekerheid kunnen noemen. De geestelijke zekerheid hebben we omdat we meer dan alleen een wens, meer dan alleen een emotie, meer dan alleen geloof in ons hart is. God woont in ons hart. Met zijn Heilige Geest. Laten we elkaar blijven bemoedigen. En er samen aan werken om te groeien in de hoop. Om te groeien in het geloof. Dat we Gods genade in ons leven mogen ervaren. Het Hebreeuwse woord voor genade is gen. Ons woord gein is daarvan afgeleid. Genade geeft vreugde. Het geeft een lach op het gezicht. En het Griekse woord voor genade is charis. En dat is afgeleid van chairo. Dat betekent vreugde of dankbaarheid. Genade zorgt voor geluk, voor vreugde en voor dankbaarheid. Gods genade is prachtig. Het is prachtig om te horen, om over te horen. Het is prachtig om over te zingen. Maar het is nog prachtiger om vanuit die genade te leven. Want als je genade leert kennen, dan word je ook een ander mens. Amen.